Hi.
Hoi.
Ik zit hier met Alicia tegenover mij. Alicia is een oud cliënt van mij die bijna op de dag 2 jaar geleden begon met een traject bij mij. En nou ook bijna op de dag 1 jaar geleden stopte. Haar traject was afgelopen een jaar samengewerkt. En nu, 1 jaar weer daarna, zitten we samen voor deze podcast. Om terug te kijken. Ik heb wel eens podcast gedaan met andere cliënten en dat is vaak iets korter op de afloop van het traject. Maar Alicia en ik zijn eigenlijk heel erg in contact gebleven en we dachten, ja, er komt vaak nog zoveel op en omhoog een tijd na de afloop van het traject, als andere dingen weer landen, dat het goed is en leuk is en waardevol is om daar eventjes over in gesprek te gaan. Dus here we are. Alicia, welkom.
Ja.
Vind je het leuk om jou even door voor te stellen?
Nou, ik ben Alicia. Ik ben inderdaad 2 jaar geleden heb ik het formuliertje op jouw website ingevuld, omdat ik toch meer wilde weten over wat jij deed. Wat doe ik? Ik deel online over mijn eigen proces, mijn mentale gezondheid, sprekersklussen, trainingen, workshops. Zowel in de corporate wereld als op universiteiten. Eigenlijk alles met als hoofddoel het meer bespreekbaar maken van mentale gezondheid, psychische kwetsbaarheden, maar ook het volledige palet aan emoties, wat zeker op de werkvloer regelmatig heel beperkt lijkt, terwijl heel veel mensen een heel groot deel van zichzelf onderdrukken. En nou ja, vorige week kwam er ook weer een onderzoek uit dat de helft van de vrouwen tussen de 18 en 34 op dit moment met stevige burn-out klachten op de werkvloer rondloopt. Nou, dat probeer ik stapje voor stapje een beetje tegen te gaan.
Ja, mooi en belangrijk werk doe je. En vooral omdat je daarin, in wat je vertelt, ook echt het voortouw neemt in je eigen werk en in je eigen kwetsbaarheid ook. Wil je iets delen over waar je zat in dat proces toen je bij mij kwam?
Ja, heel erg anders dan nu. Dat vooral.
Ja.
Ik ben eigenlijk vanaf januari 2021 merkte ik al dat er iets zo niet helemaal goed zit. Maar ja, daar kun je gewoon heel lang mee doorlopen. En dat je wel vaststelt van, oh, ik heb overal in mijn lijf pijn. Maar ik weet niet waar het vandaan komt, dus ik doe net alsof het er niet is. En uiteindelijk in juli, begin juli van dat jaar, ja, was ik op een persoonlijke ontwikkelingsmodule van het traineeship waar ik toen nog in zat. En ja, toen knapte er iets en toen begon het huilen en daar, ja, ik noem het wel eens mijn glijbaan naar beneden. En toen ik bij jou, vlak nadat ik mijn intake bij jou inplande, ben ik gestart met medicatie. Omdat ik eigenlijk gewoon wist, ik ga dit niet meer zelf kunnen. Om alles aan te gaan wat ik aan moet gaan en dat op te vangen. Dus veel somberheid, veel ja, echt depressieve klachten. En vlak nadat wij elkaar voor het eerst gesproken hebben, ben ik ook gestopt met werken omdat het gewoon niet meer ging. Dus ja, dat is denk ik een beetje het plaatje van destijds. Het is moeilijk voor te stellen nu nog om daar weer terug heen te gaan.
Ja, en ik moest meteen denken net toen je dat zei van dat therapie was je niet vreemd, toen al niet.
Nee.
En ik hoor wel eens mensen om me heen die het bijna neerbuigend zeggen van dan heb je zoveel gedaan en dan zit er iets niet goed en dan laat je het nog steeds zo ver komen. Terwijl ik dus denk dat heel veel mensen het herkennen, ik van mezelf misschien ook wel. Kun je misschien iets meer vertellen over hoe dat samengaat? Over dat je wel veel hulp hebt gehad, maar dat je toch merkt van, oh, het gaat nog steeds niet goed.
Ja, ik denk op dat punt had ik ook wel veel therapie gehad, maar ik had ook wel dusdanig veel vervelende confrontaties gehad met therapeuten dat ik eigenlijk geen hulp meer wilde in het begin. Dus ik ben vanaf op mijn 18e heb ik voor het eerst een helweek gedaan. Zo 5 uur opstaan, elke dag allerlei mindset-thema's en gezond eten en op tijd naar bed en weet ik veel wat allemaal. En zo is een soort van zelfontwikkelingsverslaving echt begonnen. En dat was een beetje de week waarin ik dacht: oh, ik kan al mijn gedachten beïnvloeden en alleen nog maar positief naar de wereld kijken. En ik moet gewoon mijn negatieve gedachten altijd parkeren. En dan ben ik helemaal the master of my fate, the captain of my soul. Totdat ik dat ineens niet zo heel erg meer was. Dus ik denk dat ik heb het lang kunnen parkeren omdat ik heel erg dacht: nee, maar als ik hier gewoon niet naar luister, dan gaat het goed. En in begin 2021 had ik echt nog wel een aversie tegen hulpverlening. Daar hebben wij veel werk op gedaan. Daar heb ik ook met andere hulpverleners heel veel werk op moeten doen. Er zit nog steeds wel een randje aan, denk ik.
Was een soort wantrouwen.
Wantrouwen naar mezelf, meer dan naar de therapeut, denk ik. De laatste psycholoog die ik gehad had, destijds, die zat bij een grote GGZ-instelling. En nou ja, dan moet je van tevoren alle diagnostische formulieren invullen en weet ik het allemaal wat. En toen kwam ik daar voor het eerst en ze had mij dus nog nooit gezien, maar ze had wel mijn formulieren geanalyseerd. En toen opende ze met: ik heb nog nooit een dergelijk meervoudig trauma succesvol behandeld. Ja, en toen dacht ik: ja, oké, nou ja, daar gaan we. Dus daarna kreeg ik meer een dynamiek van: ik ben gewoon niet te helpen. Dat was niet per se wantrouwen naar de therapeut, maar gewoon in mijn hoofd was het idee ontstaan dat ik objectief te ver heen was, te gebroken was om nog weer beter te kunnen worden.
Ja, dan bevestigt het eigenlijk iets wat ergens diep toch al in je zit.
Ja.
Ja. En nu, ik hoor je wel eens, ja, we houden natuurlijk al contact op social media en zo, dan heb je zo'n cliënten. Ik hoorde je laatst, of ik las laatst dat je zei dat je milder was geworden ten opzichte van bijvoorbeeld GGZ.
Ja.
Misschien ook wel een mooie representatie van überhaupt wat er gebeurd is de afgelopen jaren.
Ja. Ja. Ik denk dat ik heel lang ben ik heel. Nou ja, eerst heb ik een hele periode gedacht dat zij gelijk had. Dus dat ik gewoon, nou ja, dat het niet behandelbaar was. Wat behandelbaar vind ik al een moeilijk woord, maar goed, ja, het is toch een beetje dan de terminologie. Maar daarna ben ik een hele periode boos geweest van: hoe kun je dat nou zeggen tegen iemand? En ergens denk ik dat nog steeds: hoe kun je dat nou zeggen? Maar ik zie nu ook veel meer dat zij niet ontzettend ervaren was. Wel best wel een pittige casus voor zich kreeg, want ik kwam toen ook uit een periode van zware depressies. Met ook suicidaliteit destijds, en dat was in 2021 ook weer. Terwijl ze gewoon weinig begeleiding kregen. Dus in het GGZ-systeem had elke, of dat is alleen nog maar erger geworden sindsdien, maar elke begeleider van startende psychologen, die heeft gewoon zoveel casussen dat die psychologen ook maar gewoon een beetje moeten zwemmen en uitzoeken hoe ze op gang moeten komen en tegelijkertijd moeten ze zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weer vertrokken is. Ja, dat zou voor mij ook een kruispunt zijn waarop ik niet zou weten hoe ik moet handelen.
En wat je nu zegt over de ander, toont het ook een verschuiving in jezelf aan over hoe je tegen jezelf praat of in verhouding met hoe je kwam?
Ja, ik denk dat dat gesprek naar de ander was wel eerder dan dat ik dat ook naar mezelf kon brengen. Dus de empathie en het begrip naar de ander is voor mij altijd makkelijker geweest dan naar mezelf. Maar ik denk dat empathie en begrip voor een systeem, dat dat wel ja, ook ontwikkeld is, zeg maar.
En de manier waarop je tegen jezelf praat, hoe is dat veranderd of ontwikkeld?
Nou, dat is wel een van de thema's die nog tijd nodig heeft gehad, denk ik, sinds wij gestopt zijn, een jaar geleden. Ik denk dat het echt pas de laatste maanden is dat ik daar echt op een andere manier naar ben gaan kijken. En wat daar ook een groot verschil is geworden, is dat ik ben gestopt met eisen om dat continu uit mezelf te halen. Dus om een heel praktisch voorbeeld te geven. Want ik heb nu weer een psychotherapeut in de GGZ, maar wel vrij gevestigd. Dus ik ben zelfs de GGZ weer gaan vertrouwen. Een tijdje geleden waren mijn therapeut en ik bezig met een thema waarin ik gewoon mijn eigen onschuld niet kon zien. Het lukte gewoon niet. En uiteindelijk heb ik aan haar gevraagd van, kun jij zeggen wat je tegen dat meisje zou zeggen en mag ik dat opnemen? Zodat elke keer dat ik het riedeltje ga lopen van het is je eigen schuld, je had het moeten zien aankomen, bla bla, dat ik gewoon letterlijk mijn oordopjes in mijn oren kan stoppen en kan zeggen: Oké, er praat nu iemand anders tegen mij, er komt iets naast te staan, naast de paden die ik zelf al ben gaan lopen. En dat helpt.
Mooi. Heel mooi. Want ik kan me zo goed herinneren dat je binnenkwam en dat ik soms zo'n strijd zag bij jou tussen jou en jou. Echt innerlijk, waardoor je dus aan de buitenkant ook verkrampte. Je hoofd is natuurlijk enorm sterk. En de lat ligt, denk ik nog steeds, maar misschien op een andere manier enorm hoog in jezelf. Waardoor als je iets tegenkwam, wat je mocht erkennen. Dan was het eerste wat je zag eigenlijk die strijd.
Ja, ik heb gisteren toevallig mijn hele psychotherapie dossier gelezen. Die heb ik meegekregen. Daar zie ik ook precies dit heel vaak teruggeschreven. Ik denk dat ik ook heel lang een worsteling heb gehad met het wel beter willen worden, maar zo slecht weten wat beter zijn betekent, dat je die stappen ook niet echt durft te nemen. Dus je durft net niet helemaal los te laten wat de overtuigingen van jezelf zijn. Ik was extreem bang voor de kant van rust. Dus elke keer ook dat wij in een thema van doe het minder hard, minder haastig kwamen, dan pakte ik mijn hele copingmechanisme toolkit weer van de kast af. En nou ja, destijds was mijn coping of choice, met name verstoord eetgedrag. Dus eigenlijk elke keer dat ik in een periode kwam van acceptatie of rust, dan ging ik mezelf op een andere manier doorpushen. En ik denk dat is een thema waar wij wel heel veel mee bezig zijn geweest. Ja.
Wat is je bijgebleven daarvan, dat we daarmee bezig waren? Nu?
Nou, ik zat echt toevallig voordat ik deze Zoom-call opende. Kreeg ik nog dat moment terug dat was in februari, dus dat was 3 of 4 maanden nadat wij gestart waren. En dat was mijn tweede live dag, denk ik. Zo'n tweede één-op-één live moment. En toen, in mijn gedachten, is dat een beetje de eerste keer dat we het echt over dat eetgedrag hadden. Dat ik, nou ja, ik wilde daar ook gewoon niet over praten daarvoor. Niemand mocht er ook echt in de buurt komen. En toen zei jij iets van, ja, maar ik ga je niet vertellen dat je je lichaam mooi moet vinden. En dat was voor mij zo'n een soort van onverwachte curveball, want ik zat gewoon te wachten op dat jij mij ging corrigeren van, nee, maar 1, je bent niet te zwaar. 2, je weet dat het eetgedrag nergens op slaat. Ik wachtte zeg maar echt op de reprimande en die kwam niet. En dat is zo'n moment wat zo sterk bij is gebleven.
Wat heeft dat gedaan?
Ja, ik denk dat het bijgedragen heeft aan iets wat ik later ook ben gaan omschrijven als dat niet alles waar ik me aan stoorde weg hoefde, maar dat ik er eerst iets naast mocht zetten. Dus dat ik niet ineens van, nou ja, verstoord eetgedrag naar helemaal gezond hoefde, maar dat ik eerst echt nog een hele periode heb gehad waarin ik dan weer gezonde coping koos en dan weer wel terugviel En dat dat ook meer oké was. Dan had ik nog steeds wel die strijd van ik doe het verkeerd. Mijn perfecte cliënt is echt stevig ontwikkeld. Dus dan bleef ik dat wel moeilijk vinden. Maar ik was wel in de periode van verandering en transitie veel milder ook.
Het is misschien nog wel veel belangrijker soms om weg te blijven van kwetsbare dingen, of het wel te benoemen, maar het gewoon eerst een tijdje op tafel te laten liggen en er dus iets naast te zetten voordat je het überhaupt helemaal weg kan halen. Je ziet natuurlijk ook dat je zo bang was voor rust en dan alle beschermingsmechanismen omhoog kwamen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat moet allemaal weg. Maar dat kan duidelijk niet weg. Anders was het ook al weg geweest. Dus dan is het. Ik wilde je, want ja, volgens mij in een van de eerste sessies benoemde je het ook gewoon al licht. Weet je wel, al even van, oh, dit speelt er ook. Zo als soms iemand die veel heeft meegemaakt, soms hele zware dingen op een hele lichte manier kan benoemen. Maar ik wilde je ook echt laten voelen dat daar mocht zijn. En dat als jij weer klaar voor voelde om daar ruimte voor te hebben, en als die bodem inmiddels al wat sterker was, dat je het dan opnieuw mocht inbrengen. In de plaats
Ja.
van het helemaal uit elkaar moeten trekken.
Ja, en het grappige is dus dat uiteindelijk in het hele proces heb ik nooit sessies gehad over dat eetgedrag.
Nee.
Omdat het uiteindelijk gewoon verdwenen is toen ik geen coping meer nodig had.
Ja. Het is vaak een heel hard schreeuwend symptoom, hè, van iets anders.
Ja. Dat bleek uiteindelijk.
En je had het over de integratie van integratie.
Ja.
Mijn werk is natuurlijk gefocust op integratie. Maar jij bracht het bij mij in en toen dacht ik, hé, dat is leuk. Vertel.
Ja, ik denk dat ik heb jou afgelopen jaar ook nog zo vaak een bericht gestuurd van weet je nog dat je destijds dit hebt gezegd? En nu snap ik wat je bedoelde. Of nu snap ik op een andere laag wat je bedoelde. Of niet altijd per se beter of zo. Het is niet dat je in mijn ogen dat je verder komt of dat daar een hiërarchie in zit. Maar dat je weer op een ander vlak, denk ik, snapt wat jij bedoelde. Ik heb dat heel erg gehad afgelopen half jaar, met name met hoe belangrijk het leven is, naast dat je cliënt bent of in verwerking bent of dat soort dingen. En toen ben ik ook het plezier maken meer gaan prioriteren. En dat heeft zoveel gedaan eigenlijk. Terwijl het nooit een thema zou zijn wat je in eerste instantie omhoog brengt als je denkt, oh, ik ga hulp zoeken. Of ik heb bepaalde klachten. Oh, nu ga ik ontzettend mijn plezier lopen prioriteren of zo. Maar dat was wel ook een belangrijke stap in het hele proces. Zeker nadat ik inmiddels 1,5 jaar met name patiënt en cliënt was geweest. Ja, dat ik op een gegeven moment ja, gewoon alleen maar leuke dingen wilde doen eigenlijk. En niet meer zo bezig wilde zijn met verwerken en nog meer aangaan en nog weer een proces starten. En denk symbolisch daarvan was ook dat ik eigenlijk deze maand zou beginnen met een coachopleiding. En op een gegeven moment deze zomer voelde, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat is helemaal geen goed idee.
Ja.
En dat soort dingen ja, dat heb ik denk ik wel overgehouden, ook aan ons traject. Dat ik die keuze dus alsnog maakte om het dan niet te doen. Waar ik misschien eerder had gedacht van ja, maar ik heb hier op committed, dus nu moet ik ja, dat volgen. En het past in rationeel in het lijntje van waar ik naartoe wil, dus dit is de beste keuze.
Is dat iets wat je in mijn traject hebt geleerd ook? Dat dus, ondanks waar je aan wat je hebt bedacht, wat je zou moeten doen, dat je een andere keuze mag maken?
Nou, sowieso wel het terugkomen op keuzes. Daar had ik heel veel moeite mee. Ik kan nu even niet zo snel een voorbeeld bedenken waarin dat gebeurd is, maar Jij zei helemaal in het begin, heb jij een keer gezegd van wat als je elke keer dat je het gevoel hebt dat je naar voren wordt getrokken, naar achter gaat leunen. En die zin heeft zo vaak, is die nog bij mij teruggekomen. En ik heb het je ook een aantal keer al wel verteld. Maar dat was, voor mij was dit ook zo'n voorbeeld daarvan. Van, oh, ik word ergens heen getrokken. En ik heb het gevoel, ik moet dit gaan doen. Maar wat als ik dan niet doe? En nou ja, achteraf, met alle keuzes die daarna zijn gevolgd, snap ik heel goed dat ik het op dat moment toch niet wilde.
Ja. Is dat ook wel een beetje waar het leven zich aandient als je je naar achter leunt?
Ja, ook. En soms als je echt in enthousiasme ergens heen wordt getrokken, denk dat die nuance eigenlijk ook precies is wat ik ook uit ons traject heb gehaald. Van ja, enerzijds wel, en anderzijds is er natuurlijk ook een andere. Het, niet elke pool is slecht of zo, of moet je afstoten. Ik vind dat ook nog steeds heel ingewikkeld, want als ik in mijn hoofd zit op zo'n moment, kan ik ook nog steeds weer die strijd gaan voeren van, oh, maar wat is dan goed? Maar nu, nou ja, echt een jaar nadat we, ruim een jaar nadat wij gestopt zijn, heb ik wel veel meer dat ik rust heb in de keuzes die ik maak. Dus, nou ja, ik heb vorige week mijn baan opgezegd. En ik heb geen seconde twijfel gehad of dat de juiste keuze was. En ik denk dat die rust en dat vertrouwen, ik had echt nooit zien aankomen dat dat nog zou komen.
Het is alsof de junkie een beetje uit de self-development junkies ademhalen is. Wanneer
Ja, maar ja, ik heb dus ook
je kan
al.
kiezen wanneer je kan gaan.
Ja. Nou ja, en ik heb dus ook al een half jaar geen zelfontwikkelingsboeken gelezen. Ik lees alleen nog maar romans en thrillers. Dus misschien komt het self-development ook een beetje uit de junkie. Maar het blijft, ja, ook in vertrouwen dat het de juiste keuze is, zal ik, en ik denk dat dat voor heel veel van jouw cliënten geldt, altijd een bepaalde drang naar persoonlijke groei hebben. En naar een nieuw deel van jezelf ontdekken. En ik denk dat dat het ook is, dat nu plezier een prioriteit maken, is ook een nieuw deel van mij, is in een bepaalde manier ook ontwikkeling. Dus.
Wat is je bijgebleven aan het traject, echt als je erop terugkijkt? Er zijn natuurlijk best wel wat tijd overheen gegaan. Als je luistert, denk je vaak: oh, misschien was het stoppen juist al heel goed geweest. Dat is natuurlijk ook een hele overwogen keuze geweest. Dat doen we eigenlijk al wel samen ook. Maar je zit hier natuurlijk niet voor niets. Als je terugkijkt, wat is je echt bijgebleven?
Ja, ik heb een extreem goed geheugen, dus eigenlijk is me best veel bijgebleven. Maar ik denk dat als je een beetje uitzoomt en ik dan naar mijn eigen proces kijk, dan zie ik een beweging die ik vaker terug heb zien komen in mijn proces, ook nadat wij gestopt zijn. En dat was dat ik me op bepaalde delen misschien juist wel moest identificeren met bepaalde stukken, zodat ik ze daarna kon integreren. En bij jou was dat heel erg het donkere. Dus ik geloof dat ik 2 weken of zo bezig was. Toen was er een groepslijfdag. Nou, daar heb ik even de diepte van het donker onderzocht, zeg maar. En ik kon nooit echt goed huilen. Nou, daar begon ik volgens mij na een paar uur en dat stopte gewoon niet echt meer. En toen is het gewoon, dat heeft gewoon nog een tijdje nagesudderd. Ik ging op die dag zelf eigenlijk uiteindelijk best wel goed weg. Maar alles wat daar loskwam, heeft echt nog wel nagewerkt. En dat was eind november. En in april was jouw eerste retreat, geloof ik. En toen was er ook een moment dat ik op de bank zat en gewoon een beetje naar buiten aan het turen was. En toen kwam je aanlopen en jij moest lachen. En ik vroeg aan jou, waarom moet je lachen? En jij bent zo licht en dat is zo lang zo anders geweest. En dat kon ook alleen omdat ik daarvoor wel een paar maanden eigenlijk alleen maar met dat donker bezig was. En voor mij was dat gewoon heel anders dan wat ik van mezelf verwachtte, omdat er zo vaak werd geroepen van je moet je niet identificeren met het donker, je moet je niet identificeren met je trauma's, je moet je niet identificeren met whatever. Terwijl dat voor mij juist wel nodig is geweest. Ik heb me gewoon een tijdje moeten identificeren met bepaalde aspecten voor mezelf, omdat ik ze anders niet accepteerde.
Nee. Het gaat soms om leren kennen, hè, wat daar zit.
Ja.
Merk je dat dat nu ook nog bijdraagt?
Ja, want ik heb een jaar later, ja, een jaar later bijna precies hetzelfde proces gehad in hetzelfde tijdsframe. Maar dan met herbelevingen. Dus daar zakte ik op een gegeven moment in een herbeleving en die bleef gewoon 2 maanden. Bleef die. En dat, ja, moest ik daarna ook. Daarna kon ik dat ineens heel goed loslaten. Maar daar had ik wel ook die periode van daarvoor voor nodig. En in die periode waren er ook mensen die tegen me zeiden van nee, maar dit is niet alleen wie je bent en zo. En toen merkte ik het verschil met jij hebt dat nooit gezegd. Jij hebt nooit me weggehaald bij waar ik op dat moment zat. En dat is voor mij wel een groot verschil geweest.
Wat heeft zo'n verschil voor impact op jou?
Dat ik veel minder schoot in mijn eigen patroon van door moeten en sneller willen en vinden dat ik dingen al beter onder de knie zou moeten hebben, want ik heb toch de kennis. Dat is het grootste verschil.
Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het dan heel erg bijgedragen heeft bij wanneer dit soort dingen opnieuw langskomen.
Ja, want de laatste keer. Mijn psychotherapeut was overigens niet degene die zei: dit is niet alleen wie je bent. Jullie hebben best wel dezelfde stijl. Ook dat heb ik wel eens in het begin tegen jou gezegd. Want ik wilde helemaal niet terug naar een psychotherapeut, maar het was uiteindelijk wel nodig. En toen op een gegeven moment had ik door dat jullie een beetje qua stijl op elkaar leken. En toen was ik bij haar ook meteen rustiger. Dus dat heb ik ook meegenomen.
Wat is dat voor stel?
Sorry?
Wat is dat voor stel?
Ja, volgend in the good sense of the word. Dus heel erg leidend laten zijn wat er op dat moment is, zonder te veel plannen of ideeën van hoe het zou moeten. En dat is eigenlijk iets wat zo ver van mijn natuur afstaat dat dat heel goed voor me is, maar wat ik soms gewoon heel vervelend vind.
Want het is natuurlijk het is makkelijker voor jou om iets opgelegd te krijgen en daaraan te voldoen. Zou ik
Ja. Ja, en om een plan te hebben. Dus dat ik daar elke week kwam en niet wist wat er ging gebeuren. En dat had ik bij jou ook. Dat ik ook elke week inlogde en niet wist wat er ging gebeuren. Dat was voor mij eigenlijk heel relaxed.
Ja. Want dat ik kan me nog heel goed herinneren, inderdaad, dat je zei wel eens van geef me gewoon een stappenplan en dan voer ik het wel uit.
Ja.
Ik kan me ook heel goed voorstellen, namelijk dat als je zo gewend bent om alles, om zoveel te behalen, als je een stappenplan hebt en om precies te weten waar je aan toe bent, dat je ook denkt, ja, volgend. Dat klinkt een beetje als slappe hap, zeg maar. Terwijl er zit natuurlijk iemand tegenover me die enorm sterk is. Hoe gaat dat samen?
Nou, ik heb denk ik ook wel momenten gehad dat ik dacht, wat is dit nou eigenlijk? Kom ik nou echt ergens? Maar tegelijkertijd merkte ik ook wel dat er wel van die momenten waren waarin er ineens kwartjes vielen die zo belangrijk waren. En wij hebben het ook wel eens gehad over, nou ja, wat je zelf ook al zei, dat ik wat moeite had dat er geen stappenplan was. En toen heb je ook wel eens gevraagd, ja, maar hoe voelt dat? En toen gooide ik eigenlijk, voordat ik erover na kon denken, gooide ik eruit, ja, als een finishlijn die steeds verplaatst wordt, waardoor ik er nooit kom. En dat was denk ik ook een van de eerste keren dat ik doorhad, ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo relaxed. Dat je altijd het gevoel hebt dat je weer door moet. Dus zo waren er tussendoor toch wel veel van die momenten dat ik ineens besefte wat er gebeurde. En dat kon denk ik ook alleen omdat er geen plan en geen stappenplan was.
En ik kan me ook voorstellen dat het best wel voor wat weerstand heeft gezorgd. Nou, ik heb er natuurlijk bij geweest, dat zorgde voor best wel wat weerstand.
Klein beetje.
Ja, weet je nog hoe we daarmee om zijn gegaan?
Ja, erin blijven zitten. Met name. Dus niet daar iets mee moeten, maar het er gewoon laten zijn. En wel onderzoeken wat die weerstand betekende of welke vorm het aannam. Maar er, ja, niet er actief iets mee doen. En dat vond ik ook heel ingewikkeld. Ja, maar er is nu toch iets wat weg moet. En waarom doen we dat dan niet? Waarom maken we het niet weg? Maar ja, uiteindelijk ja, moest ik er toch weer gelijk in geven.
Moet je toch weer ondergaan. Nou ja,
Ja.
ik vind het wel dapper dat je dan met zo dat je zoveel hebt meegemaakt in begeleiding en dat je dan toch bereid bent om vertrouwen weer op te bouwen, stap voor stap.
Ja, ik denk dat ik heb dat later ook wel met mensen besproken en volgens mij met jou online ook nog wel eens over gehad. Er zit gewoon iets in mij wat weigert op te geven. En ik had op dat moment wel ook weer door. Ja, ik kan in al mijn eigen wijsheid blijven zitten en het zelf blijven doen, maar die ruimte is er niet meer. Er is geen reserve meer. Dus linksom of rechtsom, ik moet iemand hebben die ergens denk ik dat ik ook alweer ergens het bewustzijn had dat ik iemand nodig had die qua stijl juist heel ver afstond van wat ik gewend was.
En nu? Wie is de self-development junkie zonder self-development en met minder junkie? Wat komt er uit naar boven?
Nou, ik denk dat ik dat ook nog wel aan het ontdekken ben. Maar het feit dat ik dat kan zeggen, zegt al heel veel over wat er gebeurd is.
Ik wilde het precies zeggen. Ja.
Ja, en ik denk ook. Kijk, we hadden het net over in die weerstand blijven zitten en dat ik dat echt niet leuk vond. Maar het hele proces naar mijn baan opzeggen was eigenlijk heel erg vergelijkbaar met wat we toen heel vaak gedaan hebben. Want ik had de eerste neiging om op te zeggen in juni al. Toen waren er mensen die zeiden, nou, misschien is dit niet helemaal het moment. En toen heb ik uiteindelijk er nou bijna 3 maanden over gedaan om die beslissing toch te maken. Terwijl 2 jaar geleden zou ik dat langzaam vinden en inefficiënt. En nu dacht ik, ja, ik heb blijkbaar die tijd ook nodig om die beslissing vanuit rust te kunnen maken, in plaats van vanuit haast en andere grote emoties.
Ja. Wat brengt het je om dat te kunnen doen?
Nou, dat ik er niet meer over twijfel.
Ja.
Omdat ik de keuze pas maak als het moment ook daar juist voor is en niet. Ik heb dat nu zit ik weer midden in zo'n proces. Dat ik ben opgeleid als data scientist. En nou, het trainen en spreken over mentale gezondheid is een heel andere kant. En dat ik toch merk dat ik het lastig vind om dat hele technische los te laten. Omdat je toch in je hoofd alle overtuigingen hebt van ja, er is heel veel vraag naar. En maar als je het kunt, moet je er dan niet iets mee doen. En een soft skill beroep is dat niet. Dan toch te soft en ga ik me dan niet vervelen. En dat ik nu ook denk, ik weet al wat uiteindelijk het antwoord daarop is. Want al die overtuigingen zijn niet van mij. Dus ik weet al dat ik de kans 90% is dat ik uiteindelijk dat technische toch meer los ga laten. Maar ik dwing mezelf nu niet om die keuze al te maken, omdat ik al die angsten die daar omheen zitten, zijn ook valide. En dat is wat het brengt, denk ik. Dat ik nu denk, ja, ik weet wat de juiste keuze is, maar ik ga hem gewoon nog niet maken. En dat zorgt er down the road dus voor dat er bijna geen twijfel meer is op het moment dat je die beslissing maakt, omdat het gewoon een lang proces is waarin je, ja, zoals jij het wel eens noemt, alle emoties die je voor je ziet als kindertjes, dat die allemaal gerustgesteld zijn.
Klinkt alsof er ook een stuk meer leiderschap is dan in het maken van die keuzes.
Ja, terwijl van buiten, als ik mezelf zeg maar nu verplaats in mezelf van 2 jaar geleden, zou ik het proces zien als iets waar veel minder leiderschap in zit. Omdat er het ook een beetje destijds, zeg maar van buiten kan ik me ook voorstellen dat het eruit ziet als een beetje afwachten en maar een beetje doen wat er op je pad komt of zo. Terwijl dat is van binnen niet wat er gebeurt, maar dat is van buiten wel hoe het eruit ziet. En als je wiring, je bedrading gewoon zo is dat alles snel en met haast en efficiënt moet, dan kijk je ook al heel snel naar zo'n proces van, pff, nou, is het niet allemaal een klein beetje overdreven? En ik merk het ook wel, want online krijg ik ook wel eens comments. Een paar weken geleden had ik weer iemand die zei dat ik van een mug een olifant aan het maken was. Dat is denk ik ook een beetje de maatschappelijke tendens. Van ja, we moeten het ook allemaal niet te groot maken en hup, gewoon een beetje door.
Ja, het zijn de oude Alicia en de nieuwe Alicia, als ik het zo even doe, laten we zeggen, 2 jaar geleden en nu. Wat zou de oude Alicia vinden van nu, waar je nu staat?
Nou, ik denk dat dat ook nog wel soms met vragen is wat ik zelf vind van waar ik nu sta. Ja, ik heb dat afgelopen weken is dat, afgelopen 2 weken denk ik pas, is dat minder. Maar daarvoor heb ik er echt heel veel moeite mee gehad om te accepteren dat ik niet meer terugga naar de versie die ik was. Dus dat ik ook niet meer terugga naar degene die 40 uur werkt en daarnaast een volle sociale agenda heeft en mijlpaal na mijlpaal de grond in mept. Dus ik weet niet of ik het echt als zwak zou betitelen, maar nou, misschien in de hardste versie van mezelf, die er ook echt wel geweest is, wel zwak, lui, besluiteloos. Ja.
Dat is lastig, hè, soms. Dat het aan de buitenkant voor andere mensen of voor oude versies van jou zo lijkt.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je dan eigenlijk op iets wat best wel kwetsbaar is, ook heel erg hard voor jezelf, voor je eigen grenzen moet staan.
Ja, enerzijds wel. En anderzijds, de mensen om mij heen, die zien zo'n gigantisch verschil in hoe ik keuzes maak en hoeveel rustiger ik zelf ben. En hoeveel gezonder ook. Dat ik van mijn directe omgeving nooit echt kritiek krijg op hoe ik dingen nu aanpak. Ik denk dat het heel erg scheelt dat ik gewoon goed ben met woorden en communicatie. Dus dat ik heel goed kan uitleggen waarom ik bepaalde dingen doe en hoe bepaalde processen gaan. Dus ja, de kritiek die ik van buiten krijg is met name online. En die kan ik me gewoon na 3 jaar dit soort processen delen, kan ik me daar niet heel druk meer om maken. Dus dan reageert er weer iemand dat ik van mug een olifant aan het maken ben. Daar ben ik dan 2 minuten boos over. En daarna denk ik al snel, ja, prima. En ja, de kritiek van mezelf op mezelf is hele lange tijd veel ingewikkelder geweest, wel. Maar dat is dus ook iets pas van de afgelopen half jaar, denk ik, dat dat afneemt. En dat is op een bepaalde manier ook bijzonder, want dat was dus al een half jaar nadat wij klaar waren, terwijl ik ook echt wel weg ben gegaan met dat we toen ook gigantische stappen hebben gezet. Maar er was ook nog heel veel wat meer tijd nodig had.
Ja. Het klinkt, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat ik denk dat er toch altijd mensen zijn, ondanks dat ze inmiddels al bij mij komen, met het idee, ik wil mezelf niet fixen, ik kan niet gefixt worden, het is nooit klaar. Dat er misschien toch een hoop is dat alle donkerte afneemt, dat het nooit meer is. Maar wat ik eigenlijk wel mooi vind, is dat je heel erg laat zien dat, als ik het lijden noem, en de donkerte, dat dat niet per se weggaat of weg kan gaan, maar dat er meer een bodem is of een fundament of een manier, een sterke manier is om te kunnen gaan met wat er allemaal leeft in jou, en in het leven.
Ja, ik denk dat voor mij de grootste bevrijding is dat dat donker dus niet weg hoefde. En dat is in het hele traject bij jou zo geweest. Dus die live dag waar ik het eerder over had, waarin ik begon met huilen en dat niet echt ophield. Daar zijn we ook nooit bezig geweest met me daaruit halen. En dat is ook een fragment wat ik laatst met jou deelde, van dat me zo bij is gebleven dat jij achter me ging zitten. En niet me per se wilde troosten of ergens uit wilde halen, maar alleen je handen op mijn schouders legde om me te laten weten van ja, je bent er niet alleen in waar je doorheen gaat. En nu heb ik nog steeds momenten waarin ik al die paden die zo bekend zijn weer ga lopen. Maar dan zit ik een beetje ook grappend tegenover mijn therapeut en dan zeg ik ja, toen had mijn brein weer bedacht dat we het pad moesten lopen van je bent niks waard en het komt nooit goed. En dan komen we misschien wel weer terug bij een soort van ergens aan het begin van het gesprek, dat je ook eerst moet weten hoe die paden eruit zien voordat je gaat herkennen dat je ze weer aan het aflopen bent. En nu denk ik, ja, die paden zijn er. Die gaan de rest van mijn leven gaan ze er zijn, want ze zijn gewoon, nou, 25 jaar ontzettend bekend geweest. Maar nu zie ik wanneer ik de eerste paar stappen aan het zetten ben. En dan kan ik ook eerder denken, nou, is dit echt heel erg nodig dat ik dit weer helemaal tot het eind ga uitzitten? Nou, nee.
Nee, dus de plek van rust waar je zo bang voor was, daar ben je, die is inmiddels een stuk meer onderdeel geworden van wie je bent.
Die blijkt eigenlijk heel goed te bevallen, ja,
Ja.
ondanks al mijn weerstand.
Dat lijkt me ook wel een bevrijding.
Ja.
Bijna soms dat je denkt van dat er een soort van geïnternaliseerde ik was van de maatschappij en dat er nu een ik naast is gekomen die voor jou, de mensen die dichtbij je staan en voor jou misschien nog wel belangrijker is.
Ja, en uiteindelijk wordt er maatschappelijk niks getriggerd wat niet al in je zat, natuurlijk.
Ja.
Dus mijn bouwpakket was waarschijnlijk ook al wel behoorlijk geënt op veel kunnen doen. En ik heb ook altijd wel gezegd van studeren en tijdens mijn studententijd ongeveer alles doen wat je kunt doen. En presteren in werk en er dan nog dingen naast hebben, dat is voor mij ook gewoon een verslaving geweest. Dus die junkie in de junk is ook niet per se ironisch. En ergens kan ik daar ook een heel filosofisch pad over lopen van ja, wat als mijn verslaving wel alcohol of drugs was geweest? Dan was er zo anders naar me gekeken. Maar die verslaving had ik al opgebouwd en die werd alleen maar gestimuleerd van, nou, zowel van de universiteit, maar gewoon overal van buiten. Ja, dat als dat je verslaving of choice is, dan
Dan maar niet.
kom je er bijna nooit meer vanaf,
Nee.
want dat wordt alleen maar verder gevoed, eigenlijk.
En nu je relatie met de zelfontwikkeling en de verslaving daaraan veranderd is. Past de naam nog? Kijk je er nu anders naar?
Nou, niet per se. Ik denk dat mijn definitie van groei breder is geworden. Dus het is geen persoonlijke groei omdat er iets anders moet of gefixt moet worden. Maar wel dat ik nog steeds aan het ontdekken ben welke kant ik eigenlijk allemaal heb en welke lagen daarin zitten. Maar ik ben langzaam wel ook wel met de gedachtegang bezig van ja, wil je je altijd blijven identificeren met het beter moeten worden of dat er iets ontwikkeld moet worden. En daar ben ik nog niet helemaal uit. Dus enerzijds weet ik ook dat ik altijd die hang zal hebben naar persoonlijke groei, ook vanuit een nieuwsgierigheid. Dus het komt nu denk ik wel vanuit een iets minder toxische plek dan
ja.
toen ik begon. Ja, toxic, kun je ook weer over discussiëren, het is ook coping, maar... En anderzijds vind ik het ook gewoon heel leuk en is de manier waarop ik deel is wel heel erg veranderd, ondanks dat het gewoon nog op dezelfde naam is. Het is wel een bewuste keuze om niet mijn eigen naam te gebruiken, zeg maar.
Ja.
Dus...
Het klinkt alsof het... Ik denk dat zoveel mensen namelijk die verslaving aan zelfontwikkeling herkennen, ook die dit luisteren, ook mijn cliënten zullen dat ongetwijfeld herkennen. We benoemen dat ook heel vaak in de sessies. En vaak zijn ze bang dat als ze dat opgeven, dat ze dan inderdaad een hele identiteit moeten opgeven, maar ook een groei moeten opgeven. Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk.
Nee.
Zolang er ook het omslagpunt wordt herkend. En dat geldt natuurlijk met eten ook zo. Wanneer verschuift het en wanneer slaat het over in iets wat niet goed voor je is? En hoe kun je het wel je plezier en je passie laten zijn waarin je mag groeien? Maar die hele ruimte er is, zegt denk ik al alles over waar je groei zit.
Ja, en ik denk voor mij, en ik durf niet zo goed te zeggen hoe dat voor anderen is, maar voor mij is rust daar wel het sleutelwoord in geweest.
Ja.
Dus maak jij vanuit een rustige, weloverwogen plek de keuze om 6 dagen per week te gaan sporten, hoeft dat ook helemaal niet
nee.
gezond te zijn. Maar doe je het omdat je iets anders niet wil, of omdat je het gevoel hebt dat je moet, of... Nou, in mijn geval, omdat ik gewoon bepaalde dingen niet wilde voelen, met name. Dat is hetzelfde gedrag, maar zo'n andere plek waarvanuit je die beslissing maakt, en dat geldt voor zelfontwikkeling, denk ik ook. Want je leest overal van, ja, je moet niet aan zelfontwikkeling beginnen, omdat je iets aan jezelf wil fixen. Maar dat kun je cognitief weten. Maar als er altijd dat gevoel van haast onder zit, dan kun je cognitief weten dat je niet wil fixen, maar je bent echt wel wat aan het fixen. Anders is die nood niet zo hoog.
Het is eigenlijk nu de plek van rust waar je zo bang voor was, is je uitgangspunt geworden.
Ja, voor veel dingen wel. Of, nou ja, voor het maken van beslissingen wel.
Ja.
En ook dan kom je weer bij dat pad wel of niet lopen. Dat er ook een heleboel dingen zijn die ik niet vanuit rust doe.
Nee. Maar dat hoort ook, dat hoort denk
dat...
ik dus ook helemaal niet bij.
Nee. Kijk,
En
ik ben ooit gediagnosticeerd met ADHD en ik heb heel lang geroepen, dat heb ik niet. De laatste tijd denk ik toch wat vaker. Nou, misschien zat daar wel wat in. Maar ik... aan het begin van mijn proces dacht ik, die hele rust heb ik niet. Toen heb ik een hele tijd gedacht, oh, ik ben alleen maar soort heel rustig, wel overwogen op mijn zenmatje. En die hele andere kant ben ik kwijt. En nu denk ik, ja, het is gewoon allebei.
Ja.
Ik kan en echt heel wel overwogen en vanuit rust en met respect voor mijn eigen emoties keuzes maken. En soms ben ik gewoon knetterimpulsief, ja.
En dat, precies dat, is integratie. Ja, dat is het echt. Leuk kunnen zien dat je alle twee bent.
Ja, en toch overal dualiteit in zit.
Ja, ik denk dat je meer een houder, een drager wordt van nuance en dat dat oké
Ja.
is.
Ja, dat is ook een van die opmerkingen die zo heel vaak nog teruggekomen is van... als je in zwart-wit denken zit, is er eigenlijk bijna altijd een pijnlijk kindstuk of een gewond kindstuk aan het woord. Die is heel vaak nog teruggekomen.
Hey, je zei laatst dat iedereen een Sanne nodig heeft, of dat je iedereen een Sanne vindt. Toen zei je iets van alle lieve mensen, maar ook alle minder lieve mensen. Waarom denk je dat mensen dat nodig hebben?
Nou, ik denk dat het effectief is omdat het niet komt vanuit, jouw begeleiding komt niet vanuit een plek van confrontatie. En ik heb afgelopen weken pas bij mezelf gemerkt hoe vaak ik confrontatie heb gezocht bij therapeuten. En hoe vaak ik op zoek was naar wie er gelijk had. En ik heb daar bij jou heel veel moeite mee gehad, dat ik geen kaders kreeg. En dat ik dus ook aan jouw reactie nooit kon peilen of er een goed was, of dat mijn antwoord goed was. En ik denk dat voor veel mensen die neiging hebben, dus om het goed te willen doen en daarmee ook andere mensen te zien als fout. En dat heb ik zelf ook gedaan. Dus het is voor mij nu ook, nou ja, soms echt nog wel een oordeel als ik in een slechte bui ben. Maar dan heb ik ook vrij snel door dat ik het zelf ook heel lang heb gedaan. Je krijgt die ruimte om die confrontatie op te zoeken gewoon niet. En het scheelt jezelf heel veel hoofdpijn als je niet meer de continu de wereld hoeft in te delen in mensen die het zien of mensen die het niet zien. Mensen die het goed doen, mensen die het wel niet goed doen. Mensen die al ver zijn en mensen die nog niet zo ver zijn.
En is dat dan denk je een innerlijke representatie van wat? Slecht
Dat je
om
zo
te zeggen.
kijkt.
Ja, van wat is dat denk je een innerlijke representatie? En waarom?
Ja, het nodig hebben van houvast. En ik had wat zelf, ik had iets nodig waardoor ik mezelf kon zien als goed. Want van binnen had ik die overtuiging niet dat ik goed was. Want van binnen liep ik met die overtuiging van ja, ik ben onherstelbaar gebroken.
En heb je dat een beetje kunnen repareren toen je bij mij was? De eerste stap.
Ja, ik denk dat het verschil dus geworden is dat heel veel dingen er ineens mochten zijn. Dus zowel dat eetgedrag waar we niet aan zijn gaan lopen trekken, het donker waar we niet aan zijn gaan trekken. En dat ik zowel via jou ineens een beeld kreeg van ja, oké, maar wat als dit dus niet waar is? Wat als er dus wel een leven is? Ik weet niet hoe dat leven eruit ziet en of ik dat leuk vind. Maar wat als er een leven is waarbij dit dus allemaal onderdeel van mij is? En dat is wel nadat ik al bij jou gestopt was, heeft dat nog heel veel tijd nodig gehad voordat ik die glimps die ik had gekregen, zeg maar, voordat ik dat echt leuk begon te vinden. En ook kon accepteren dat dat gewoon de waarheid was.
Is er iets wat je kwijt wil verder nog over het traject, over iets anders?
Nee, ja, ik denk alleen dat als je dingen van jou leest en je denkt heel erg, dit is iets voor mij, of je denkt heel erg, oh my god, wat een bullshit. In beide gevallen ga in gesprek. Want eerst dacht ik altijd, wat een bullshit, en daarna dacht ik, ja, kut. Zit toch wat in.
Look where we are.
Look where we are, ja. Yeah.
Jij doet coole dingen, vind ik.
Vind ik
En ik kan
ook.
me voorstellen, gelukkig. Als mensen dit luisteren, dan ze dat ook vinden. Waar kunnen ze jou vinden?
Self-development junkie op TikTok en Instagram en Alicia Colijn op LinkedIn.
Leuk. Leuk. Hou er in de gaten, want ja, ik vind dat eigenlijk, jullie doen echt belangrijke dingen. Dus dank je wel ook daarvoor van mij. En dank je wel dat je hier was. Dank je wel dat ik naast je mocht lopen. Dat.
Jij, dankjewel voor het naast mij lopen.
Alsjeblieft.